Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Dierbare luisteraars, van ganser harte beginnen we aan een nieuw jaar, 2023. We starten ook met een nieuwe dichter. Dat maakt ons leven een beetje lichter. Zijn woorden of haar woorden zijn als akkoorden, want tussen God en ons klinken de woorden van dichters als oorden, als een woning. Hun klanken klinken als een deining, als ebbe en vloed, op en neer, een heen en weer, telkens weer. En wij liggen als een boreling in een wiegje. Op blijde en droeve dagen laten we ons wiegen wagen. En tot over het einde van de tijden kunnen jullie zich verblijden, omdat de Zoon van God waarlijk de weg, de waarheid en het leven is. Omdat Hij heeft willen wandelen in wat ons wenen is. Al zijn we allemaal vroeg of laat terminaal, we krijgen in het Rijk Gods een onthaal. Want wij zijn in dat hemelsrijk inboorlingen en niet langer stervelingen. Wij kennen de diepe vreugde van Gods ware liefde die tot op heden niemand griefde. Wij jubelen met alle dichters, omdat Gods liefde zich te kennen geeft, in dichters die ons dichter brengen bij God die leeft, en eeuwig leven geeft aan wie hem lief heeft. God zij geprezen, alle komende dagen, want op de deining van zijn liefde wiegen wagen alle mensen die hem iets durven vragen. We starten met een nieuwe Vlaamse dichter, Felix Timmermans. Hij kreeg van zijn ouders een mooie naam. De familienaam Timmermans heeft hem heel creatief gemaakt, heeft onder andere met hout gewerkt en geboetseerd, maar daar niet langer zich op toegelegd. Maar hij heeft formidabel getimmerd met de woorden. Hij was een timmerman met woorden en daarom zeer graag gezien bij Sint-Jozef. En zijn naam Felix, de voornaam, betekent vanuit het Latijn vruchtbaar. Overdrachtelijk vertaald kan dat ook betekenen gelukkig, iemand die ons gelukkig maakt en wiens leven vruchten draagt. In zijn gedichten wil Felix Timmermans het zuivere dichterschap verrichten. Hij wil niets nieuws stichten, wel de lezers bezielen en stichten met innerlijke blijdschap. En hij wil het ongehoorde verwoorden. Hij illustreerde zelf de meeste van zijn eigen boeken. Hij is tegelijk vader, partner, dichter, schrijver, grafisch en plastisch kunstenaar, in alles origineel, zeer oorspronkelijk. Het is alsof hij drinkt aan een onzichtbare bron en daardoor zeer oorspronkelijk is. Hij klopt eigenlijk met zijn gelovig, diepgelovig hart aan bij de ongeschapen schepper van hemel en aarde. Zowel zijn schrijven als zijn tekenen en schilderen getuigen van een frisheid en een sappigheid vol van kinderlijke eenvoud en spontaneïteit. Schrijvend werd hij een vakman. Het kostte hem dikwijls moeite en tijd. Maar tekenen en schilderen daarentegen waren voor hem een ontspanning. En in een gezinsleven kan men ook iets beleven als in een kloosterleven. Er is de variatie van actie en contemplatie, inspanning en ontspanning. Zoals ooit frère Roger Schütz uit Thésée dat verwoordde, lutte et contemplation. Die twee kunnen elkaar gezond afwisselen. Felix Timmermans was een man bij de pinken. En daarom kende hij ook de vreugde van Pinksteren, van eensgezinde christenen en onderlinge liefde. Zullen we dan maar beginnen met een gedicht dat iets laat weerklinken van de Pinkstergeest. We doen de komende 12 maanden beroep op het adagio, het verzameld dichtwerk van Felix Timmermans. Een eerste gedicht klinkt als volgt. De geest waait waar hij wil en staat nooit stil. Nu eens bij u, dan bij een ander. Waarom bezien wij zo elkander? Zie, wat bij u is, is bij mij. Het komt uit hetzelfde klare getij, gelijk de wateren van de beken zich voeden aan dezelfde stroom of uit dezelfde bronnen breken. Wij zijn de takken van één boom, van hetzelfde huis de hangen, de aders van het eendere bloed. En of de geest met vlam en zangen bij u nu, dan bij mij verwijlt, of weer verterend naar een ander eilt, hij is in ons, zo is het goed, en laat ons zwijgen en verlangen. Ik kan nu natuurlijk niet zwijgen, want anders is het radio stil in plaats van Radio Maria. Hè? Dan is er geen gloria. Ja, als de dichter mij oproept, laat ons zwijgen en verlangen, dan heb ik meer de neiging om stil te zijn en stil te worden. Maar je zal horen dat dit vrolijke gedicht, dat daar muziek en deining, klank en cadans in zit tot en met, dat is werkelijk om te dansen. Hè? De geest waait waar hij wil en staat nooit stil. Nu eens bij u, dan bij een ander, waarom bezien wij zo elkander? Voilà. Dit gedicht richt ons biddend hart naar een ontmoeting zoals tussen de twee begenadigde nichten Elisabeth en Maria. Toen die twee nichten elkaar ontmoetten, begroette Maria Elisabeth en het kindje sprong op in de schoot van Elisabeth. De kleine Johannes de Doper had als het ware met zijn nog onvolwassen, onvolgroeide oortjes de klank van Maria's stem gehoord. Maria, die overschaduwd was door de geest en tot in haar woorden en klanken liet horen hoe ze door de geest bezield was. En die geest die Maria heeft overschaduwd, raakt het hart van de moeder Elisabeth, maar ook van het kindje in haar schoot. En de kleine Johannes springt op, omdat hij zijn oorsprong hoort. Die onderlinge begeestering krijg je ook tussen mensen die elkaar voor het eerst zien. Ik denk aan man en vrouw die later trouwen, wanneer ze bij een eerste blik getroffen zijn door elkaars minzame blik, dan kan daar een klik ontstaan, van een blik naar een klik, waarin het ik niet stikt, maar openbloeit. De Heilige Geest, die werkt van de ene mens in de andere, die laat iets groeien en openbloeien tussen twee mensen, en zeker tussen christenen die gedoopt zijn door dezelfde Heilige Geest. Ooit was pater Werenfried van Straten na de oorlog als spekpater naar Oost-Europa getrokken en alle religieuzen en priesters die hij daar vond in een platgebombardeerde en platgevochten streek, die verstonden onmiddellijk wat hij wou zeggen. Als christenen op het Sint-Pietersplein staan in Rome, of wanneer jonge mensen op wereldjongerendagen uit alle hoeken van de wereld samenkomen, of wel in Thésée ook, dan verstaan ze elkaar ten eerste omdat ze van goede wil zijn, maar ook om die Heilige Geest, die staat nooit stil. Wat bij de anderen is, is bij ons, en zo komt uit dezelfde bronnen een verstandhouding tussen mensen. Er zijn zoveel studiedagen, theologische studiedagen of liturgische studiedagen, waar mensen uit verschillende streken elkaar ontmoeten, elkaar nooit gezien hebben, en toch is daar een klik. Vandaar dat Felix Timmermans dat zo prachtig kan verwoorden. Waarom bezien wij zo elkander? Zie, wat bij u is, is bij mij. Het komt uit hetzelfde klare getij, gelijk de wateren van de beken zich voeden aan dezelfde stroom of uit dezelfde bronnen breken. De Heilige Geest stroomt uit die hoge hemel neer en het hart van ons is als een kleine bedding ontvankelijk voor die stromende liefde van Gods wegen. En wanneer die stroom in ons binnenstroomt, dan raakt hij al de andere mensen die door dezelfde stroom bezield en bewogen zijn. Wij zijn de takken van één boom. Met andere woorden, we krijgen uit dezelfde stam, uit dezelfde wortels, uit dezelfde bodem, hetzelfde voedsel, hetzelfde goddelijk sap. We zijn van hetzelfde huis de gangen, de aders van het eendere bloed. En dan vat hij het samen in 5 zinnetjes. En of de geest met vlam en zangen bij u nu dan bij mij verwijlt, of weer verterend naar een ander eilt, hij is in ons, zo is het goed. Met andere woorden, de Heilige Geest zet ons in vuur en vlam. Hij verteert ons. Wij kunnen als mensen bezield, bewogen, begeesterd zijn, vol enthousiasme. In de geest, in Gods geest, bewogen en daardoor iets uitstralen naar anderen die daardoor weer geraakt worden. Die Heilige Geest woont in ons, als een brandend heden, als een vuur dat ons niet alleen in vuur en vlam zet, maar ook de anderen tot vreugde beweegt. En dat is goed. Die krachtige geest verwijlt bij ons, blijft in ons, woont in ons. Wij zijn tenslotte tempels van de Heilige Geest. Hij is in ons, in het hartje van ons hart. En zo is het goed. En laat ons zwijgen en verlangen. Een tweede gedicht van Felix Timmermans hebben we gekozen uit dezelfde dichtbundel, Adagio, bladzijde 45. En dat heeft als titel Drie Koningenliederen. Je zal u nog herinneren, of je doet er misschien aan mee, dat rond de periode na Kerstmis 2, 3 of meerdere kinderen van huis tot huis gaan zingen en zo wat spaarcentjes gaan bijeenbedelen, of soms iets als goed doel stellen om met een klein bekertje wat geld bijeen te bedelen, dikwijls ook voor missio. Drie koningenliedeken. Het heeft een heel sappige, smakelijke inhoud. Het is eigenlijk om te lachen. Het zit vol humor. En ik zal je op voorhand al vertellen, in het boek Genesis hoofdstuk 18, daar komen op een bepaald ogenblik drie mannen langs bij Abraham en Sara. En die drie mannen zijn de drie engelen van Gods wegen. Je zou de icoon van Rubeljov kunnen gedenken, die dan de drie goddelijke personen vertegenwoordigen. Die drie mannen komen langs bij Abraham en daar staat meerdere keren in het verhaal: Abraham haast zich naar de knecht om snel iets klaar te maken. Hij liet snel een broodje bakken. Hij haastte zich naar Sara en zij moest snel op haar beurt iets klaarmaken. En in dit Drie Koningenlied hoor je iets van hetzelfde. Luistert maar. Hoe dat Timmermans erbij komt, hij heeft fantasie, maar hij heeft ook de Vlaamse gezonde leute. Al is het een late winternacht, toch komen wij eens kloppen om ons te warmen bij de stoof en het pijpeken te stoppen. Want, ach, ons lijf is moe en stram. Geef ons een boterham, want we hebben niets gegeten. Ons maag is hol gelijk een ton, en het vrakskind dat ons wijfken spon is op de draad versleten. En wij moeten nog verre, naar Bethlehem, naar hem die hemel en aarde geschapen heeft en sinds het begin der eeuwen leeft. Toe, ventje, zet uw wijf uit bed en laat haar koffie maken en doet ze nieuwe frak en broek en vette hespen halen. Joch, hij, want Jezus zal u dan, gij wijfken en uw man, in het hoogste hemelen zetten en eten zult ge als tijdverdrijf een ketel rijstpap dik en stijf, wijl dengelen trompetten. En wij brengen uw groeten naar Bethlehem aan hem die hemel en aarde geschapen heeft en sinds het begin der eeuwen leeft. Ik vind dit een prachtig gedicht, vol Vlaamse humor. Ja, ik denk dat Timmermans zelf ervan genoten heeft, hem. Wie kloppen daar nu aan? Midden in de nacht, zijn wuf, op zijn Westfluts gezegd, zijn wijf is al gaan slapen en nu nog komen aankloppen. Al is het een late winternacht, toch komen wij eens kloppen om ons te warmen bij de stoof, bij die goede oude Leuvense stoof, waar de mensen hun voeten op de onderkopkant konden zetten. Ook om het pijpeken te stoppen. In die tijd mochten er nog goede pijpjes gerookt worden. Want, ach. En dan komt de motivatie van een gezond boerenverstand. Want, ach. En hier zucht hij even. Ons lijf is moe en stram. Geef ons een boterham. Want, weerom die motivatie. Eigenlijk is Timmermans een pedagoog. Want we hebben niets gegeten. Ons maag is hol gelijk een ton. En dat is nog niet alles. En het fraksken dat ons wijfken spon, is op de draad versleten. Ja, dat zijn dan toch zeer arme drie koningen, hè? En ze moeten allang door weer en wind gestapt hebben, dat op de tijd tussen het vertrek thuis en dit avondbezoek dat fraksken al versleten is. Maar goed, we hebben het geweten. Zij motiveren daar bovenop en wij moeten nog verre naar Bethlehem, naar hem die hemel en aarde geschapen heeft en sinds het begin der eeuwen leeft. Felix Timmermans heeft geleefd in de streek van Lier. En dan is Bethlehem nog ver, hè? Ze moeten dus meer dan een goede boterham drinken, eten en iets te drinken krijgen. Maar dan, terwijl die mannen dat meedelen, zit hij alleen aan het stoof. En daarom motiveren ze, ai, toe, ventje, letterlijk, zo staat het, toe, ventje, allee, Anna van Mars, allee, doe toch iets, toe, ventje. Felix Timmermans zet daar twee uitroepingstekens achter. Zie. Toe, ventje, zet uw wijf uit bed en laat haar koffie malen. En doet ze nieuwe frak en broek en vette hespen halen. Joch, hij! Ja, die mannen durven nogal commanderen, vind ik. Hè? Daarvoor moet je koning zijn. Ik heb niks tegen de koning natuurlijk, maar koningen mogen zich dat permitteren van iets te commanderen. Laat haar koffie malen, dat is nog niet zo erg met de koffiemolen van vroeger, en doet ze nieuwe frak en broek en vette hespen halen. Misschien waren in de nacht toen ook al de winkels open, zoals ze dat nu doen, maar midden in de nacht om een nieuwe vest en frak gaan, dat lijkt toch niet eenvoudig. En terug, die werkelijke verstandige motivatie waarmee hij die boer en zijn wijf wil overtuigen. En dat mooi pedagogisch woord, want Jezus zal u dan, gij, wijfken en uw man, in het hoogst der hemelen zetten en eten zult gij als tijdverdrijf, een ketel rijstpap dik en stijf, wijl dengelen trompetten. Wel, dat is toch wel een glorievol, visionair vooruitzicht, hè? Jezus, die ons in het hoogste van de hemel zal zetten. En dan moet je daar als tijdsverdrijf, kunt je het u inbeelden, een ketel dikke, stijve rijstpap eten. Terwijl je luistert naar trompettengeschal van de engelen. Het is eigenlijk, het is om te lachen. Toe, ventje, zet uw wijf uit bed en laat haar koffie malen en doet ze nieuwe frak en broek en vette hespen halen. Het mogen nog geen gewone hespen zijn, moet het er vette zijn. Joch, hij, die mannen maken er al plezier bij. Want Jezus zal u dan, eigenlijk is dan een, het is hoopvol natuurlijk, hè. Het is ook te lezen bij Matteüs hoofdstuk 25, vers 31 tot 42. Daar staat, ik had honger en je hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en je hebt mij te drinken gegeven. Ik was naakt en je hebt mij gekleed. En met dat in zijn achterhoofd schrijft hij hier in dat gedicht, want Jezus zal u dan, gij, wijfken en uw man, in het hoogst der hemelen zetten. Met andere woorden, je zult daar beloond worden, want het minste dat gij voor een van de mijnen hebt gedaan, hebt gij voor mij gedaan. En ik bereid voor u een plaats in het Rijk der Hemelen, een plaatsje dat voorzien is van in het begin van Gods Koninkrijk. Ja, ik denk dat dat boerke niets anders kan dan in gang schieten. Hè. Als je zo'n belofte krijgt, dat je heel de hemel gaat krijgen voor een paar boterhammen en een kom soep en een tas warme koffie, en dan nog voor een frak en een broek, je zou ze onmiddellijk twee geven. Hè. Ja, ze waren ook met drie. Ik vind Felix Timmermans hier zeer gezapig en zeer beloftevol. Hoe deugddoend is dat te horen voor zwervende drie koningen. Jullie verdienen een onderdak, jullie zijn er slechter aan toe dan de vluchtelingen en we gaan u helpen met dan de belofte van die drie koningen. Wij brengen uw groeten naar Bethlehem aan hem die hemel en aarde geschapen heeft en sinds het begin der eeuwen leeft. Dit is een prachtige hulde aan Jezus, het woord waarvan Johannes in zijn evangelie bij de aanvang schrijft: in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dat woord, de mens geworden zoon van God, daar gaan de drie koningen onze groeten overbrengen. Mamma mia, dat is beloftevol, hè? Die drie koningen mogen gerust bij ons allemaal een keer passeren, hoor. Die ons groeten aan Jezus gaan overbrengen. Aan hem die hemel en aarde heeft geschapen en sinds het begin der eeuwen leeft. Er is natuurlijk geen begin, maar goed, Timmermans heeft het op zijn wijze mooi beschreven. Hij verdient een dikke proficiat als een dichter van de drie koningen. Een derde gedicht gaan we verder gaan halen in zijn bundel en handelt over een iets wat ander thema. Het gaat ook over de herderkes. De koningen hebben we voorrang gegeven. Hè. Dat mag wel, de koning zal dat wel verstaan. Nu komen de herderkes aan het woord. Iets plechtiger, maar smakelijk ook. Er zijn drie strofen. De eerste geeft een beschrijving van het uiterlijk. De tweede strofe belicht hoe ellendig het bestaan van herders kan zijn. En de derde strofe belicht ook de armoede waarin ze moeten overeind blijven. Maar daarin, middenin, altijd de zorg van Gods wegen. De tekst dateert van 1923. Dat is dus net 100 jaar geleden. De herderkens. Zij kosten nog lezen, nog schrijven. Zij hadden een stoppelbaard. Zij droegen wat schamele lompen en hun handen waren vergaard. Maar God had hen verkoren dat zij het eerst van al de boodschap zouden horen dat Jezus was geboren in een stal. Zij aten hun brood zonder boter. Zij warmden zich aan de vacht van hun geliefkoosde schapen en dronken het water uit de gracht. Maar zebben, kent iets zoeter, het eerst van alle lieën, het kind Jezus, dalbehoeder, ten borsten zijner moeder mogen zien. Zij hadden geen haard, nog een bedstee, en sliepen onder een boom. Ach, tenigst wat zij bezaten, het was steeds wat geloof en wat droom. Maar dit heeft God bewogen. Hij ving zijn lijden aan, en nauw hun knie gebogen, viel voor hun uit zijn ogen, deerste traan. Zeer wonder in deze opbouw van enkele rijmende lijnen. Elke strofe, er zijn er drie, telt 9 regels. Dat wil zeggen 4-1-4. En de vijfde regel begint altijd maar. Ze kosten nog lezen, nog schrijven. Moeten dus herderkens geweest zijn die nog niet naar school geweest waren. Hè? Die dus van kindsbeen af meeliepen met de kudde. Ze hadden een stoppelbaard. Het zijn dus al volwassen herders. Ze droegen wat schamele lompen en hun handen waren verhaard. Maar, dus ondanks, De armzalige uiterlijke kledij of, ja, voorkomen, eerder schrikwekkend en armzalig, mensen die leven tussen de beesten, maar God had hen verkoren, dat zij het eerst van al de boodschap zouden horen, dat Jezus was geboren, geboren in een stal. Kijk eens, daarvoor moet je weer Felix Timmermans zijn, hè? Zo een halve paliter, hè? Een genieter. Ik denk dat de dichter zelf deugd heeft gehad van zo te schrijven over de herderskus. Het was alsof dat hij erbij was. Ondanks hun armzalig voorkomen, heeft God ze uitverkoren om getuige te zijn dat Jezus was geboren. En om dat als blijde boodschap te horen. En dan nog wel geboren in een stal. Waar kunt je als herders gelukkiger om zijn? Moest Jezus geboren zijn in een paleis? En daar moet je dan als herders naartoe strompelen. Dat zien we niet gebeuren, hè? Maar in een stal, in een kribbe, met wat stro, daar zijn de herders mee vertrouwd. Dus, en avant marche, ze zijn op weg. Een tweede strofe toont iets meer over het bestaan van de herders. Ze aten hun brood zonder boter. Ze hebben dus niet iets om boter te kopen. Ze warmden zich aan de vacht van hun geliefkoosde schapen. Ah, dat is misschien nog een gedacht voor de minister van Verwarming, dat we allemaal een paar schaapjes in ons huis nemen en ons warmen aan de vacht van de schapen. Dat zou serieus energie besparen. En ze dronken het water uit de gracht. Daar gaan de ecologen vandaag niet mee akkoord gaan. Dat moeten nog zuivere, propere grachten geweest zijn. Maar. Zebben, kent ge iets zoeter? Het eerst van alle lieën, het kind Jezus, dalbehoeder, ten borste zijner moeder mogen zien. Zij aanschouwen de voedzame verbondenheid, de sterkste band die er ter wereld is, die tussen moeder en kind. De derde strofe. Zij hadden geen haard, nog een bedstee, en sliepen onder een boom. Ach, tenigst wat ze bezaten, 'twas steeds wat geloof en wat droom. Maar dit heeft God bewogen. Hij ving zijn lijden aan en nauw hun knie gebogen, viel voor hun uit zijn ogen de eerste traan. Kijk eens hier. Hoe armzalig het leven van die herders ook is, God zelf geeft door zijn Zoon een nieuwe wending aan hun bestaan. Uit Jezus' ogen komt de eerste traan. Nu moet je weten, een traan brengt eigenlijk het binnenste naar buiten. Een traan vertelt aan de buitenwereld wat er zich van binnenin afspeelt. Het is alsof het kindeke Jezus met alle liefde van God zelf aanvoelt, beseft: ik ben in de wereld geboren, ik lig hier te gloren, midden in het stro van het koren, en ik word niet bemind. Wat Johannes in zijn proloog schrijft: God kwam bij de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aanvaard. Het licht kwam in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. En dat zorgt voor de eerste traan in de kinderoogjes van Jezus. Daarvan mogen die goede herders getuigen. Dank u wel, beste Felix, dat gij ons zo dicht brengt in de stal van het pasgeboren kindeke Jezus. We trekken in de dichtbundel verder en vermits wij toch in de maand januari zijn, mogen we hopen dat het in de lage landen toch nog een klein tikkeltje zal sneeuwen. Alleen nog maar voor de kinderpret. En ook om iedereen heeft graag sneeuw, behalve de chauffeurs natuurlijk die naar hun werk moeten, maar we zijn toch niet meer gewoon van 2 meter sneeuw te krijgen in ons klein laag landje. Het is een kort gedicht van amper 7 lijntjes, maar het geeft iets pittigs voor de wintermaand. We zitten nog altijd met het kindeke Jezus in de kribbe en ook de kleine kindjes die daar graag bij verzamelen. Het hart voelt zich opnieuw een kind, nu alles zich in het wit bevindt. Dat is de sneeuw, de blanke sneeuw, het is de witheid van een eeuw, de blijheid die de schoot en alle brood bedekt, waaronder het graan zijn leven wekt. Je ziet, onze dichter heeft iets van Guido Gezelle. Hij plukt beelden uit de schepping. Hij heeft kennis van het graan, van het zaad, het sterven van het zaad onder de aarde, het groeien, het ontkiemen van het graan, en uit de schoot van het graan komt dan nieuw graan waaruit het brood zal gebakken worden. Het hart voelt zich opnieuw een kind, nu alles zich in het wit bevindt. Iedereen die nu luistert, herinnert zich nog dat wij in de lagere school bij de meester of de juf in de klas zaten toen het begon te sneeuwen buiten. De meester of de juf stopten met lesgeven. En als ze niet stopten, hadden ze niets meer te zeggen, want buiten, al die ontelbare vlokjes, sneeuwvlokken en nog eens sneeuwvlokken die neerdwarrelen, die betoverden onze ogen en wij waren naar buiten. Joepie, het sneeuwt! Niemand, de meester kon ons niet meer boeien op dat moment. Het was tevergeefs. De sneeuw boeit ons, die witte, blanke sneeuw. Zachter dan een leeuw, maar van eeuw tot eeuw komt die sneeuw terug. En daar past geen geeuw bij ook, hè? Sneeuw vraagt bewondering en glimlach. En dat voelt Timmermans. Het hart voelt zich opnieuw een kind. Nu alles zich in 't wit bevindt. Dat is de sneeuw, de blanke sneeuw. Het is de witheid van een eeuw. De blijheid die de schoot en alle brood bedekt, waaronder het graan zijn leven wekt. Het kind heeft iets van het spontane en hier komt Timmermans ons ook weer thuisbrengen bij het kind Jezus, dat zelfs later als volwassene zegt, indien ge niet wordt als een kind, kunt ge het rijk Gods niet binnengaan. Zijn apostelen maakten ruzie over wie de grootste was. Ik denk dat de kardinalen dat soms ook doen. De garnalen in de Noordzee niet, maar de kardinalen soms wel. Van wie gaat er de paus opvolgen? Of wie gaat er de bisschop opvolgen? Arme kinderen Gods. Kinderen hebben dat niet. Kinderen hebben geen pretentie. Kinderen hebben geen, ideaal gezien, niet lang ruzie. Kinderen zijn eenvoudig. En dat voelt Timmermans, wat Jezus uitspreekt aan hen die zijn zoals de kinderen, behoort het rijk Gods. Wel nu, een kind is de hemel te rijk als het aan het sneeuwen is. De blijheid die de schoot en alle brood bedekt, waaronder het graan zijn leven wekt. Hier verwijs ik eventjes nog naar Johannes hoofdstuk 12, vers 24, waar Jezus zegt, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, brengt hij geen vrucht voort. Zelfs het stervensproces is nodig binnen in het christelijk leven. Sterven aan egoïsme, opdat we een echo zouden worden van Gods wezen. We kiezen terug een gedicht, terwijl we nog volop in de kersttijd zitten, hè, en misschien ook in de sneeuwtijd. In 1906 heeft de goede Timmermans een volksliedje geschreven voor kinderen. En dat luidt als volgt. Het heeft als titel Sneeuw. Het telt 4 strofen van telkens 4 regeltjes. Klein Jezusken is opgestaan vanuit zijn warme wiege, en de engeltjes schudden het beddeken uit en laten de pluimkes vliegen. En blank gelijk de hageroos en spelend lijk de vlinders, zo zijgen ze alle naar beneden, tis al voor de arme kinders. Klein Jezusken had medelij met hen in deze tijden, want och, zij moeten toch zoveel des nachts van koude lijden. Daarom trad Jeesken uit zijn bed en liet het opentrekken. Nu kunnen darme kinders al zich met de pluimkes dekken. Voilà, daar krijgt je weer een boer die bekommerd is om de kinderen die kou lijden. Je zou er zelfs kou van krijgen als je hoort beschrijven hoe Timmermans een volksliedje schrijft voor kindertjes die 's nachts koude lijden. Vroeger, jaren geleden, lagen de kinderen soms onder de dakpannen, hè? En als het buiten woeide of en sneeuwde of hagelde of regende, dan was het koud en alles behalve aangenaam. En toen het nog hard vroos, hebben de meeste van ons op de vensters bij vorst nog bloemetjes, gevroren bloemen gezien, gratis gebracht door de vorstman. En hier laat Felix Timmermans ons binnenkijken in het hart van Jezus, van het klein Jezusken dat bekommerd is om de kindertjes met kou. Vanuit de hoge hemel laat hij door de engeltjes het beddeken uitschudden. Dus Jezus moest blijkbaar zijn bed zelf niet opmaken. De engeltjes doen het voor hem. En ze laten de pluimpjes vliegen. Ziet je het gebeuren? En dan ziet Jezus dat de arme kindjes zich met die pluimpjes wat bedekken. Maar omdat hij zoveel medelijden heeft dat er nog arme kinderen zijn die zich nog niet met de pluimpjes kunnen dekken, trekt hij heel zijn beddeken open. Heel zijn hoofdkussen. Misschien heel zijn matras open en al wat pluim is in zijn kamertje moet naar de aarde, opdat de arme kinders al zich met de pluimpjes zouden dekken. Daarom trad Jezusken uit zijn bed en liet het opentrekken. Kijk eens daar, hier openbaart Timmermans eigenlijk wat geen ene pastoor op zijn preekstoel kan, hè? Namelijk, Jezus bemint de kinderen. Jezus openbaart als kindje zijn liefde voor de medekinderen in nood op aarde. Verkondigt het maar. Hè. Wat een dichter kan. Proficiat Timmermans, je zit al in de hemel. Ik denk dat je misschien van Jezus wel een beddeke met pluimpjes zult kunnen krijgen. Je hebt dat zeer goed gedicht. Je krijgt van ons 11/10. De onderwijzers moeten nu niet jaloers zijn omdat ze dat niet mogen in school. In de hemel mag er een keer meer dan 1/10 gegeven worden. We gaan na dit gedicht over sneeuw, moeten we toch nog even verder wandelen. Er is nog één gedicht dat we voor dit uur religieuze poëzie voorzien hebben. En dat is ook een puur gebed om te verkondigen. Hè? Hier krijg je dan weer die diepgelovige dichter die mediteert en repeteert en coördineert en incarneert de ware menslievendheid van God. Hoe kunnen we het ooit aan de mensen van vandaag verkondigen? Eigenlijk zou heel de wereld het moeten horen wat deze gelovige, vrome dichter ter harte neemt. Hij schrijft: ik zou van mijn woorden, van mijn taal, een glinsterende schaal van het puurste maaksel willen gieten, waarin ik uw eeuwige naam met al zijn diepe en schoonheid saam zou kunnen laten vlieten en hem als kostelijke wijn aan anderen doen genieten. Aan hen die dor en dorstig zijn, die donker zijn van smart en pijn, en om u klaar te smeken. Zo wijs en wonder zij mijn zang, maar ach, mijn God, ik ben zo bang, het is te veel wat ik verlang. De woorden breken. Een biddende dichter die op het einde van zijn mooi gebed, in dat gebed droomt hij, luid op. Hij is bekommerd opdat alle mensen die kou hebben van binnen, aan alle mensen die dor en dorstig zijn, die donker zijn van smart en pijn, en om u klaar te smeken. Dit is eigenlijk een voorbeden. Een modelvoorbede. Zoals Jezus zegt: Vader, niet voor de wereld bid ik, maar voor mijn leerlingen, die in de wereld zijn, maar niet van de wereld, opdat zij één zouden zijn zoals wij. Jezus vraagt een goddelijke, duurzame, oprechte eenheid en verstandhouding tussen de zijnen, zoals hij, de Vader en de Geest, volkomen één zijn, in een eeuwigdurende liefde, en daarom noemt God ook liefde. En hier hoor ik een hart van Timmermans dat boordevol liefde is voor de mensen in nood en hij omschrijft hen. Aan hen die dor en dorstig zijn, die donker zijn van smart en pijn, en om u klaar te smeken. Moet ik daar uitleg bij geven? Al wie vandaag gevangen zitten in hun egoïsme, in uitzichtloze dagen, in faillissementen, aan moeders die eten uit hun mond sparen, opdat het kind naar school zou kunnen gaan met een proper kleedje, aan 1 op de 8 kinderen die het broodnodige niet hebben, aan hen en ook aan alle mensen in psychiatrieën die het niet meer zien te zitten, of hen die niet meer weten van welk hout pijlen gemaakt, voor hen bidt Timmermans, aan hen die dor en dorstig zijn, die donker zijn van smart en pijn, en om u klaar te smeken. Ik zou van mijn woorden, van mijn taal, een glinsterende schaal van het puurste maaksel willen gieten, waarin ik uw eeuwige naam, met al zijn diepte en schoonheid saam, zou kunnen laten vlieten, en hem als kostelijke wijn aan anderen doen genieten. De naam van Jezus, de redder van de wereld, de dokter van de wereld. Die naam, die persoon, Gods wezen om de wereld te genezen, wil Timmermans doen genieten aan de wereld. En dan beseft hij zijn grote bede en hij verontschuldigt zich bijna bij God en hij zegt dan op het einde: maar ach, mijn God, ik ben zo bang. Het is te veel wat ik verlang. De woorden breken.